Juno in dat gebied moeten doen. Om die verkeerscirculatie beter te krijgen. En ik denk dat ik binnen een maand kan komen met een raadsinformatiebrief waarin zeg maar de resultaten van het onderzoek ook aan u kunnen gepresenteerd worden. En met een mogelijke oplossingsrichtingen, wat dat zou kunnen betekenen. Maar de oplossingen, dat kan ik u wel aangeven, zitten voor een deel ook op het gebied van DSM-terrein en op het gebied van Rijkswaterstaat, CQ, het grondgebied van Sittard-Gleen. En dat maakt het wel wat complexer, zeg maar, ten aanzien van de oplossingen die je zou kunnen kiezen daar.
Aanvullende vragen.
Ja, nog even terugkomend op die siloparken. Er is dus eventueel een mogelijkheid tot uitbreiding. Maar ligt er op dit moment ook een concrete aanvraag over het uitbreiden van het silopark? En in het raadsvoorstel staat beschreven dat er een aantal locaties een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Ook voor het wijzigen van de woonbestemming naar eventuele bedrijfsbestemming voor panden gelegen aan de Sanderboutlaan. Om hoeveel woonbestemmingen gaat het eigenlijk die daarvoor in aanmerking kunnen komen?
Aanvullende vragen nog van u?
Ja. Rob van der Blom, CMB. Mijn vraag is bij de vaststelling van het bestemmingsplan, is er ook de herinrichting van het stationsgebied meegenomen? Dat was mijn vraag.
Dat waren de vragen.
Ik zal met de laatste vraag beginnen. De herinrichting van het stationsgebied zit inderdaad in het bestemmingsplan. Er is voor gekozen om een ruime bestemming verkeersdoeleinden op te nemen op die plek. En binnen die bestemming zijn een aantal voorzieningen toegestaan, zoals parkeren, wegen, fietsenstallingen en andere opstallen die daarmee te maken hebben. Dus als het goed is, past de beoogde inrichting van het stationsgebied binnen de bestemming verkeer die er nu wordt geprojecteerd. De silo's. Behalve de twee silo's waar we het al over hebben gehad, is er een zone opgenomen waarbinnen mogelijk nog later een nieuwe silo zou kunnen worden toegevoegd. Dat is het gebied vanaf de silo's van Limpus tot en met de vestiging van Ossenvoort, die locatie. Die locatie is bewust gekozen omdat die ver van de woonomgeving af ligt en dicht bij de belangrijke entree van het plangebied. Dus in dat opzicht zou die weinig overlast moeten veroorzaken. Concrete aanvragen hebben we op dit moment niet. Het is gewoon een ruimte die we hebben gemaakt om nog één zo'n ontwikkeling toe te staan. Er zitten een aantal wijzigingsbevoegdheden in het plan. Twee die hebben betrekking op nog niet ingevulde locaties. Als dat nog 3 jaar zo mocht blijven, dan is het college bevoegd om de bedrijfsbestemming die er nu nog ligt te wijzigen in agrarisch en of groen. De derde wijzigingsbevoegdheid heeft betrekking op de bestaande woningen aan het stukje Oude Sanderboutlaan, noemen we dat. Dat zijn 4 woningen die daar al van oudsher liggen. Is eigenlijk een volstrekt ongewenste situatie. En als een ontwikkelaar of een partij erin zou slagen om die woningen te verwerven, dan maakt die wijzigingsbevoegdheid het mogelijk om op die plek ook een bestemming bedrijven te leggen.
Voldoende behandeld. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt, het erfgoedbeleid van de gemeente Stijn. We gaan onmiddellijk over tot het stellen van vragen.
Moet ik beginnen, voorzitter?
Ja, u bent
of mag ik beginnen?
De meest proactieve.
Ja, maar ik moet wel even zoeken nog, zie ik. Nee, ik heb ze al, joh. Als ik die microfoon heb, dan pakt hem niemand mij meer af. Erfgoedbeleid, het moet mij van het hart. Ik vond het prachtig om te lezen. Het is doordacht, geschiedkundig zeer interessant. Het waren heel veel bladzijden, dus ik krijg die niet helemaal gelezen. Ik vraag me dus af waarom het zo snel moet. Dat is de eerste vraag. De tweede, detailvraagje, wanneer de erfgoedverordening uit 1994 herzien wordt. Praat ik langzaam genoeg? Want ik weet eigenlijk niet tegen wie ik ben aan het praten nu. Oh, oké. Okay. Dan heb ik de voordelen voor de gemeenschap, dat is behoud hè, van die mooie dingen allemaal. Of het nu natuur is of gebouwen. Die zijn duidelijk. Maar wat zijn de voordelen of eventuele nadelen voor de eigenaars? Kijk, die pot van 30.000 euro per jaar subsidie, Een financieel voordeel zou je snel kunnen meetellen. Maar die pot van 30k, die is snel leeg. Dus dat is mijn derde vraag. Dan heb ik dus volgens mij nog twee. Kun je als eigenaar, er is contact geweest met eigenaars via brieven. Kun je als eigenaar ook zeggen van ik wil dit wel of ik wil dit niet. En kun je er later vanaf, als je nu vandaag zegt van ik wil het wel en over een jaar heb je er spijt van. De vijfde vraag. Ik mis eigenlijk één ding in het hele verhaal. Het hele verhaal is super compleet. Dat kan niet. Is redelijk compleet. Maar ik mis de gebouwen die met een Rijksmonumentenstatus. Die zou ik, omdat het zo compleet oogt, er nog bij zetten. En de zesde vraag, dan stop ik. Steinerbos is een natuurmonument. Kan dat de BV in de weg zitten als die bepaalde boze snode plannen heeft?
Vragen zijn helder. De eerste was teleurstellend. Daar geef ik u een compliment dat u zo proactief bent. En dan zegt u, waarom gaat het zo snel? Dat vind ik... Ja, dat volg ik een beetje. Ja, voldoende? Oké.
Mijn naam is Tom Willems, beleidsmedewerker. De eerste vraag, waarom zo snel? Hoe bedoelde u waarom we zo snel...
Ik moet ook even herstellen, ik was Willem Theeuwens van CMB. Nee, waarom zo snel? Dat is, kijk, ik krijg dit te lezen. Ik weet dat het speelt, hè, maar ik krijg nu die stukken te lezen. En ik heb die proberen te lezen voor vanavond, maar dat is me niet gelukt. Want ik wil ze echt fatsoenlijk doornemen. En volgende week moet het geaccordeerd worden. Daarom bedoel ik zo snel.
Wat van belang is om natuurlijk voor de raad om over te besluiten, dat is het erfgoedbeleid, dat is de nota. De andere stukken is allemaal achtergrondinformatie, is ook heel interessant. Maar het is niet van belang nu voor dit verhaal, dat is van belang de lijst met bouwwerken, met groene elementen, eigenlijk waar ze in worden vastgesteld, dat is van belang voor bestemmingsplanprocedure. Dus het is nu eigenlijk extra informatie wat u krijgt, maar waar niet de besluitvorming over gaat. Het gaat eigenlijk over het beleidsnota zelf. De tweede vraag, wanneer de verordening komt. Die komt dit jaar. Als de raad zegt akkoord te gaan met de nota erfgoedbeleid, dan gaan we aan de slag met het bestemmingsplan. Dan gaan we ook aan de slag met de subsidieregelingen op te stellen en ook het herzien van de erfgoedverordening. En dat willen we allemaal integraal aanbieden aan de raad voor het einde van het jaar. De voordelen of nadelen van eigenaren. Ja, er zijn hele rapporten over geschreven in Nederland. Er is geen eenduidig antwoord op of het nu voor een eigenaar een voordeel is als hij in een gemeentelijk monument woont of niet. Dat is ook iets wat persoonlijk is. Het is in ieder geval zo dat het een stuk erkenning is. Veel mensen die in een oud pand wonen met waarde, die met liefde een pand onderhouden, ja, die zien dit als een stuk waardering voor hun werk. Het geeft ook aan de mogelijkheden met subsidieregelingen die er zijn. Inderdaad, 30.000 euro is niet veel. We zien het ook meer als een stimulering om eigenaren ertoe te bewegen om stappen te zetten om een erfgoed te onderhouden of juist oude onderdelen te herstellen. Ik denk ook niet dat het goed is als de gemeenschap de restauratie gaat betalen van eigenaren van panden. Want in principe is iedere eigenaar verplicht om zijn eigen pand te onderhouden. Dus we zien het meer als een stimuleringsregeling. En in Sittard Geleen hebben ze ook die regeling en we hebben de ervaring daarvan. We moeten ook niet denken dat er gelijk 100 aanvragen per jaar binnenkomen. Dus niet dat iedereen dan nu denkt, we gaan morgen beginnen met ons huis te renoveren.
Dus het voordeel is eigenlijk een gevoelsmatig voordeel, als ik zo mag vertalen?
Ja, gevoelsmatig, maar het kan ook financieel uiteindelijk een verkoopverhogend effect hebben.
Ja, okay.
Het kan, maar het is maar wie het... Ja, of iemand het waardeert.
De ander moet hetzelfde gevoel hebben dan.
Precies, ja. Kun je als eigenaar zeggen, ik wil wel of niet op de lijst? Zo simpel is het ook niet. Hè. Het is gewoon een soort, we hebben ook in de brief aangegeven, we gaan dadelijk een bestemmingsplanprocedure in werking zetten. En iedereen heeft dan recht om een zienswijze in te dienen, net zoals een normaal bestemmingsplan. Ja, en wij moeten dan juridisch onderbouwen waarom wij die persoon daarin meegaan of niet in meegaan. En daar zal de raad dan een besluit over moeten nemen. En als de raad zegt, ja, we nemen niet die zienswijze over van die persoon, ja, dan staat het in ieder nog vrij om altijd dat bij de rechter aan te vechten. Maar het is niet zo van nu, roep die maar wel of niet aan. Nee, want het is juist geïnventariseerd met het belang voor de gemeenschap en niet op de persoon zelf die daar nu woont.
Ja, oké. Okay. Nou, weet je, het gaat altijd nu in dit geval om zonnepanelen natuurlijk, maar het kan straks ook om duurzaam worden. Als je zo'n gebouwtje of gebouw duurzaam wil maken straks, of zonnepanelen erop, weet je, ja, dan ik kan me ook voorstellen dat je dan zegt, nee, dat kan niet in die gebouwen. Is het zo strikt? Of wordt gewoon aanbevolen van laat het? Oké. Okay. Duidelijk, mijn vraag was
dat. Misschien dat ik daar even antwoord op mag geven. Ik ben Har van den Borg van bureau 4. Ik heb dus de hele inventarisatie gedaan en ook de nota opgesteld. Kijk, als het gaat om energietransitie, dan geldt die eveneens ook voor monumenten, erfgoed, noem maar op. Ook rijksmonumenten. En er zijn talloze oplossingen. Er is bijvoorbeeld door de stichting ERM een flyer gemaakt met allerlei oplossingen hoe dat je monument duurzaam kunt maken. Dus als je erfgoed hebt, betekent het niet dat je hem niet duurzaam kunt maken. Als het gaat om zonnepanelen, het gaat te ver om in deze beleidsnota al een stuk over zonnepanelen daar beleid over gaan te schrijven. Dat stukje moet er uiteraard wel nog komen. En daar moet de raad straks ook een besluit over nemen van hoe gaan we daarmee om. En ja, ik persoonlijk zeg daarbij, ja, je moet je niet te rigide in die dingen opstellen. In die zin van bijvoorbeeld de tv-antennes, die werden in de jaren 60 op het dak gezet, we zijn allemaal verdwenen nu. En datzelfde geldt straks bij wijze van spreken ook voor zonnepanelen. Maar je kunt wel de beste oplossing kiezen, zeker in een beschermd gezicht. Ja, op een bijgebouw in het achtererf kan het bij wijze van spreken geen kwaad. Ik heb zelf ook zonnepanelen onlangs op mijn dak gelegd. Ik heb een oud herenhuis. Nou, ik heb achter een grote berging. En achter op die berging, dat was een paar meter kabel meer trekken. Maar daar zitten de zonnepanelen. Niemand heeft er last van. Ja. En mijn pand wordt niet aangetast, want zo is het toch wel.
De volgende vraag. U zegt, het is vrij compleet, alleen mist u de rijksmonumenten. De rijksmonumenten zijn al geïnventariseerd door de Rijksdienst. Die zijn ook aangewezen, dus die hebben we niet meegenomen. Maar die hebben we wel meegenomen op de interactieve kaart die ook op de website te vinden is. Daar staat een overzichtskaart van de gemeente Stijn en daar staat ook het icoon Rijksmonument. En dan kunt u zien in welke kern, in welke straat de rijksmonumenten zich bevinden. Dus die zijn wel meegenomen, alleen we gaan die niet opnieuw beschrijven, want die zijn al beschreven.
Even misschien ter aanvulling, we gaan ze wel meenemen ook in het bestemmingsplan. We krijgen de rijksmonumenten ook een vlakje bij wijze van spreken. Maar bij rijksmonumenten, de bescherming die is er al. Het gaat veel meer om de bescherming van de omgeving dan. Hoe ga je met de omgeving om? Want als je er direct iets tegenaan zet wat lelijk is, dat kan natuurlijk ook niet. Maar daar hebben we wel natuurlijk aandacht voor. Maar we hoeven nou in de bescherming hoeven niks te regelen voor die rijksmonumenten.
Maar dus als je een rijksmonument hebt, dan wordt indirect of misschien wel direct ook rekening gehouden met de omgeving.
Ja, en dat doen we in feite. We gaan dadelijk ook naar die historische kernen kijken. En daar gaan we ook bij wijze van spreken een stukje welstandbeleid op opleggen. En die omgeving proberen we ook te kijken van hoe kun je daar verantwoord mee omgaan.
Oké, okay, duidelijk.
Andere vragen?
Ja, Jeroen Verhooy van de CMB. Jullie hadden inmiddels ook al een brief aan de inwoners gestuurd. Ik heb een aantal van die brieven heb gekregen onder noemer van wat word ik hier met. De vraag die mensen hebben is eigenlijk inderdaad ook al wat Willem zegt. Van hey, hoe zit dat eigenlijk met zonnepanelen? Wat voor gevolgen heeft dat als ik iets aan mijn gevel wil doen? Hè, wil ik als mijn kozijn wil vervangen? Krijg ik het dan lastiger? Dat is wel iets wat op dit moment bij die burger speelt en waar die misschien nog wat meer informatie over wil naar aanleiding van dit beleid. Het tweede punt is wat ik me afvraag is qua handhaving. Ik heb de lijstjes bekeken en er staan best wel herkenbare panden op, maar er staan ook panden bij waarvan je denkt van ja, staan ze volgende week nog en is het beleid dan ook toepasbaar op dat pand? Kan het ook bijdragen aan het beperken of het bestrijden van verkrotting? Is daar nog een ingang? Is daar nog een mogelijkheid met dit beleid? En de andere vraag die ik heb over handhaving is, op het moment dat we dit beleid gaan vaststellen, vraagt het ook een intensivering van ons handhavend beleid. Is daar al een indicatie van hoe we dat gaan invullen en wat er eventuele kosten van zijn? Dat waren mijn vragen tot zover.
Zullen we die eerst beantwoorden? Want het is mooi samenhangend.
De vraag over de brieven. Inderdaad, de afgelopen dagen zijn er al wat telefoontjes binnengekomen. Op zich is dat ook goed. Mensen die eerst vragen van ja, ik heb een brief, maar ik zie mijn woning niet op internet op de lijst staan. Ja, als mensen iets verder doorscrollen, staat die wel erbij. Mensen zien ook op internet dat daar hebben we al in het kort toegelicht per categorie beeldbepalend, beeldondersteunend, monumentaal pand, een hoofdlijnen wat dat betekent. We geven ook de mensen aan, we informeren jullie nu vroegtijdig. Hè. Het is eigenlijk een extra service, want het hele bestemmingsplanproces moet nog worden opgestart. De planregels moeten nog worden opgesteld, maar we nemen jullie nu alvast mee in de bewustwording en in het proces van het erfgoed. En dan zie je ook bij veel mensen, dat als je aangeeft, we gaan voor bescherming op maat, we gaan niet de hele woning beschermen. Dat wil niet zeggen dat u niks meer wacht met de woning, maar we beschermen juist die onderdelen die waardevol zijn. En als je die onderdelen dan benoemt, dan krijg je bij de mensen ook de herkenning dat ze zeggen, ja nee, inderdaad, die kozijnen wil ik ook niet weg. Dat is juist het mooie van het pand. Dus mensen zien ook dan wel weer de waardering voor hetgeen wat ze hebben. En inderdaad, er zijn ook een aantal mensen die niet blij daarmee zijn. Dat is ook zo.
Mag ik dat misschien nog even aanvullen? Want daar hebben we het van tevoren ook over gehad. Dat we voordat dadelijk zeg maar die bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Dat we dan intensiever naar de inwoners en eigenaren toe gaan. Met betere informatie en ook een informatieavond. Waarbij we ze in feite van de hoed en de rand kunnen vertellen. Maar dat doen we nadat ook alle regels opgesteld zijn. En we precies weten hoe dat het uit gaat zien. Want daar zijn we op dit moment mee bezig. Handhaving. Handhaving. Daar kan Tom denk ik beter iets over vertellen. Als het gaat om verkrotting. Dan is het zo dat in de beleidsnota staat. En dat geldt niet alleen voor gemeentelijke panden die aangewezen gaan worden. Maar ook voor rijksmonumenten die leeg komen te liggen. Het is de bedoeling dat er geïnventariseerd wordt. Van welke panden liggen leeg. Waar zou je iets mee moeten met welke panden om te voorkomen dat ze verkrotten. En die eigenaren, dat is althans de bedoeling op basis van de beleidsnota die er ligt, die worden actief benaderd door de gemeente om ja, iets aan hun pand te doen. En dan wordt er samen gekeken van, want monument is altijd maatwerk. Hè. Er zijn verschillende regelingen, ook wat dat je subsidie weg kunt halen. Dat maatwerk, wat kun je met dat gebouw, wat kost dat? Welke herbestemmingen zijn mogelijk? Dat maatwerk moet je richting eigenaar leveren dan.
Ja, ten aanzien van handhaving is de vraag, gaat dat extra uren, extra werk opleveren? Ja, dat gaat extra werk opleveren. In de erfgoed, in de nota, hebben we dat ook beschreven. We hebben een indicatie gemaakt dat ongeveer 200 uur voor de afdeling toezicht en handhaving op jaarbasis zijn, die extra nodig zijn. En we zijn nu zeker in het proces, in het kader van de omgevingswet, zijn we sowieso alle taken aan het herbezien. Hè, want er worden ook taken vergunningsvrij. Hè, er gaat van alles veranderen. En we gaan binnen het hele kader van de omgevingswet bekijken welke formatie is er op den duur nodig. En past de uitbreiding van dit voor dit erfgoedbeleid binnen de huidige formatie of niet.
U kunt uw vragen stellen.
Mijn naam is Demant. De meeste vragen zijn eigenlijk al gesteld, maar die brief die geschreven is door de gemeente, is die ook beschikbaar voor ons? Kunnen wij die krijgen? En dan ja, u zegt net rijksmonumenten en oude gebouwen, die worden dus die leeg komen te staan. Daar hebt u dus, gaat u eens bekijken wat daarmee gedaan kan worden om die niet te laten verloederen. Maar ik heb dus die plaatjes sinds allemaal goed bekeken en dan zijn dus ook schuurtjes. CQ, schuren, stallen, die onder dat vallen. Bijvoorbeeld Maasmand zag ik er eentje staan. En die staan er heel behoorlijk slecht bij. Is dat nou als gemeente de bedoeling om dat te behouden? En doet de gemeente daar dan een voorstel van naar de bewoners of niet?
De brief zal via de Griffie komen.
Het is de bedoeling om die eigenaren actief te benaderen. Je kunt natuurlijk eigenaren niet